Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Nou, welkom allemaal. Bedankt voor jullie samenwerking alvast. Dat ik gezien heb op basis van die Google documents dat jullie ingevuld hebben met jullie citaten. Ik heb het gisteren eigenlijk uitgeprint en ik heb dan alleen maar met de citaten die er gisteren middag waren gewerkt. Dus als jullie nog straks citaten hebben toegevoegd, dan heb ik ze nog niet gelezen, maar als jullie nog iets kwijt willen over jullie citaten, dan kan dat zeker. Ook al zal ik ze hier niet uitgeprint hebben en misschien niet zo heel erg bespreken. Maar ik ga nog alvast die Google documents hier opzoeken, zodat ik ze paraat heb voor het geval dat wij nog iets willen bekijken samen van die citaten. En ik heb ook nog één mededeling dat samenhangt met de organisatie. Martina komt vandaag niet omdat ze zich niet lekker voelt, dus dan zal ik gedeeltelijk haar presentatie overnemen. Ze heeft wel een presentatie in PowerPoint gestuurd, dus dat zal ik aan jullie laten zien. Maar verder zal ik een beetje inspringen in plaats van Martina. Dus even kijken, ik open nog die documents en dan kunnen we waarschijnlijk alvast beginnen. En ik wil vandaag graag beginnen met de presentatie van Martina. Dus Martina had een presentatie over de polemieken rondom literatuur in de jaren 80. En daarna gaan we verder met de presentatie van Lukáš. En dan gaan we praten over de primaire teksten Een vlucht regenwulpen en Bezonken rood. Dus dat is het programma voor vandaag, een volle programma. Dus laat ik alvast beginnen met de presentatie van Martina. Jullie kunnen niks zien, hè? Denk ik. Even kijken. Nou, ik probeer het nog een keer. Ik probeer de presentatie te tonen, maar het lukt mij niet. Oh, nu lukt het. Of niet? Kunnen jullie de presentatie zien? Nou, oké. Nou, ik wil het dus over datgene hebben waar het Martina niet over zal hebben. En dat is een beetje de context van eigenlijk de polemieken. Dus ik wil jullie eigenlijk de polemisten een beetje voorstellen en een beetje context geven bij wie degene waren die zich met die polemieken bezighielden. En wie er zo hevig discussieerden in de jaren 1979 tot 1980. We gaan het hebben over drie polemieken. De eerste daarvan is de polemiek rondom de taak van de schrijver. En de voornaamste deelnemer aan die polemiek was Karel Peeters. En dat was dus een literaire criticus die best wel een conservatieve beeld had. Een conservatieve wereldbeeld had in bepaalde opzichten. Hij was dus een voorstander van een hele lange traditie in de Nederlandse literatuur. Eigenlijk, die traditie is zo lang dat wij die traditie niet in het kader van deze cursus hebben besproken, omdat het om een vooroorlogse traditie nog ging. En het was de zogenaamde traditie van het fentisme. Dat had te maken met de tijdschrift Forum. Dat was een vooroorlogse tijdschrift die vooral heel invloedrijk was in de jaren 30. En het hing samen met Edouard Duperron en Menno ter Braak. En fentisme was dus een idee van literatuur waarbij dus de schrijver een vent moest zijn, een sterke persoonlijkheid die allerlei opinies had en die een rol wilde spelen in het maatschappelijke debat. Dus dat was een beeld van een schrijver en een beeld van literatuur en ook een opinie eigenlijk over de rol van een schrijver in de maatschappij. Dus die schrijver moest allerlei opinies hebben, sterke opvattingen, een eigen persoonlijkheid die hij dan inzette, zowel in zijn literaire werk als buiten dat literaire werk in de wereld van literatuur. En hij moest de wereld en de publieke opinie enzovoort op allerlei manieren beïnvloeden. Dus dat was fentisme. En Karel Peeters was dus nog in de jaren 80 nog steeds een voorstander van het fentisme. Daarom zeg ik dat hij een beetje een conservatieve opvatting had. Omdat hij dus geloofde in een hele, zeg maar, oude traditie, oude literaire voorbeeld of een oude, zeg maar, ideaal, een modernistische ideaal eigenlijk. Wat ik nog meer over Peeters wil zeggen, is ja, dat hij zich dus voor het fentisme wilde inzetten. En hij vond bijvoorbeeld allerlei postmoderne theorieën dat die geen plaats zouden moeten hebben in de hedendaagse literatuur. Dus hij stond eigenlijk voor een modernistische ideaal en hij plaatste dat tegenover het postmoderne, de postmoderne opvattingen over literatuur, die wij ook vorige keer hadden verbonden met het groep rond de tijdschrift Revisor, ja, met de Revisor-auteurs. Dus hij verzette zich bijvoorbeeld tegen Kooijman, zoals jullie hier ook in de presentatie kunnen zien van Mirjam. Ik wil een beetje de namen die hier genoemd worden in de presentatie in een beetje bredere context plaatsen. Waar het om ging is dat Peeters dus aan de literatuur van de jaren 70, die hem een beetje verward leek. Hij vond dat die literatuur geen richting had, geen duidelijke lijn, geen duidelijke taak. Dus hij wou die literatuur eigenlijk een beetje richting geven. Dat was een modernistische idee. En bijvoorbeeld Kooijman vond, literatuur hoeft helemaal geen richting. En literatuur kan eigenlijk best wel op een verwarrende manier, op een chaotische manier, getuigen van de chaotische werkelijkheid. De werkelijkheid is sowieso chaotisch. Het is niet een gestructureerde werkelijkheid. Dus laten wij niet doen alsof dat het geval is. Ja? Daar ging het een beetje om in die polemiek met Karel Peeters over de taak van de schrijver. Omdat allerlei literaire opvattingen die met modernisme aan de ene kant bij Peeters en postmodernisme aan de andere kant, bijvoorbeeld bij Kooijman, te maken hadden. Ja, het was een botsing van die opvattingen. Ik ga verder naar de tweede polemiek. Martina heeft een hele mooie gestructureerde presentatie. Dus de hoofdspeler in die tweede poëtiek, het raadsel der onleesbaarheid, was Karel van het Reven. Reven natuurlijk een bekende naam Dit was de broer van Gerard Reve. En hij was een universitaire professor en een slavist. Hij was een... een deskundige, dat is het woord dat ik zoek, deskundige in de Russische literatuur. Ja? En hij was eigenlijk voor leesbare literatuur. Voor literatuur die niet te moeilijk doet. Zoals jullie hier kunnen zien in de presentatie. En hij was eigenlijk helemaal tegen het structuralisme en ook tegen het poststructuralisme. Wij hebben structuralisme verbonden met Merlijn, met het tijdschrift Merlijn. Daar had hij niks mee. En hij vond dat een eigenlijk hele saaie opvatting. Als ik nu even hier mag citeren, als ik het even vind. Wat zegt hij over Merlijn? Even kijken. Nou ja, dus hij vindt gewoon de analyses die in Merlijn voorkomen heel erg saai en oninteressant. Hij wil dus leesbare, herkenbare literatuur. Daar staat hij voor. Brems zegt, Hugo Brems, van wie deze tekst is, die Martina had moeten presenteren. Brems haakt ook een beetje in op de gedachte van Eagleton, die ik vorige keer ook had gepresenteerd. Dus ik zal even citeren uit Brems, wat hij schrijft over de tijd van de jaren 70, ja, in het algemeen. Hij zegt dus dat literatuur zich gedesoriënteerd voelt, dat de literatuur in de war is, dat er een richting ontbreekt, dat het gedesoriënteerde literatuur is. En dat verbindt hij aan de samenleving in de jaren 70. Dus ik citeer, die samenleving heeft niet de vorm aangenomen die de dromers van de verbeelding aan de macht zich hadden voorgesteld. En evenmin die waarvoor marxistisch geïnspireerde intellectuele jongeren hadden gestreden. Het was een samenleving geworden waarin de verdraagzaamheid en de openheid zo vanzelfsprekend waren geworden dat revolutionair elan, subversiviteit of ethisch leiderschap er een comfortabele en onschadelijke plaats toebedeeld kregen. Ja? Dus hier hebben wij alweer dat beeld van de revolutionaire, utopische, idealistische jaren 70... die dan eigenlijk in de... jaren 60. Die dan in de jaren 70 eigenlijk zo'n beetje... minder revolutionair waren geworden. Minder idealistisch. En wat eigenlijk volgens Brems van veel meer invloed is op de literatuur dan die idealen, is eigenlijk de markt. Ja, de marktwerking, de wet van vraag en aanbod. Dus de markt en de succes van die boeken wordt een hele belangrijke invloed op de literaire opvattingen. Ja, die auteurs beginnen opeens te zien dat behalve literatuur er nog andere media zijn die heel veel aanspraak maken op de lezer en op het publiek. En dat literatuur eigenlijk een beetje concurrentiestrijd moet aangaan met bijvoorbeeld tv. Dan moet literatuur maar haar plek zien te veroveren. En als literatuur er nog toe wil doen, als literatuur nog van enig invloed wil zijn, dan moet ze eigenlijk kunnen concurreren met de tv bijvoorbeeld. Als een nieuwe, min of meer nieuwe medium. Ik ga verder naar de derde polemiek en die ging om straatrumoer of in andere woorden om engagement. Onder straatrumoer kunnen wij ons voorstellen een beetje verwerking van de alledaagse debatten in de literatuur. Ja, dat is wat Ton Aanbeek, weer een literaire hoogleraar of hoogleraar in de literatuur, wat hij onder straatrumoer verstaat. Aanbeek heeft een aantal maanden in Amerika doorgebracht en dat heeft bij hem geleid tot een reflectie op de contrasten of vergelijkingen tussen de Nederlandse en de Amerikaanse literatuur. En hij, zijn conclusie was dat de Amerikaanse literatuur veel meer geëngageerd is en dat daarin de debatten van de dag, het orde van de dag, eigenlijk veel meer een rol speelt. En de Nederlandse traditie is volgens hem veel eigenlijk ernstiger. De personages zijn veel meer in zichzelf getrokken, een beetje gesloten. Het is een individualistische literatuur die zich niet zoveel bezighoudt met alles wat er in de wereld speelt. Dus hij bouwt een contrast tussen de Amerikaanse literatuur, die eigenlijk symbolisch staat voor actualiteit, voor consumptie en voor oppervlakkigheid. En aan de andere kant, daartegen plaatst hij de Europese literatuur, die traditioneel is, ernstig, geestig en die diepgang heeft. Ja, waar het niet draait eigenlijk om winst en om succes, zoals in de Amerikaanse, maar om ernstigheid en idealen enzovoort. Dat is natuurlijk een contrast dat aangebracht wordt en waarmee wij het helemaal niet eens hoeven te zijn. En hij pleit dus voor meer straatrumoer, ook in de Nederlandse literatuur, omdat hij vindt dat de Nederlandse literatuur eigenlijk te gesloten is, te autonoom, te, zeg maar, zuiver, te kunstachtig, te artistiek eigenlijk. Dat is dus zijn oproep. Maar hij vond niet echt heel veel supporters, zeg maar. Hij pleitte eigenlijk voor een vervaging van de scheidslijn tussen literatuur met hoofdletter L, tussen artistieke literatuur en een beetje literatuur als vermaak. Literatuur als, als een beetje vrije tijdsbesteding, ja? die niet zo ingewikkeld is, niet zo artistiek, maar die wel lekker leest en je kunt doorlezen enzovoort. Dus die scheidslijnen moeten volgens Anbei een beetje vervagen. Nou, dus dat waren de polemieken in de jaren 80, die ik nog heel snel wilde noemen. Als jullie nog meer inzicht eigenlijk willen krijgen in de literaire sfeer in de jaren 80, dan vind ik de tekst van de presentatie van Martina, die ook op Moodle staat natuurlijk, die vind ik echt heel goed. Als jullie nog straks misschien bij de voorbereidingen op het examen meer inzicht willen krijgen in de literaire landschap van de jaren 80, dan moeten jullie zeker deze tekst lezen van presentatie. Ik denk dat het 6 is of zoiets. Dus dat staat op Moodle. En nu ga ik ophouden en ik geef het woord aan Lukáš, die ons nog iets over een andere polemiek gaat vertellen.
Ja. Wie ziet het om? Super. Zo. In mijn presentatie gaat het over de literaire context in de jaren 70. Ten eerste zeg ik iets over een manifest dat al in juni 1970 is ontstaan. Dan karakteriseer ik de groep die zich om dit manifest heeft gevormd. En tenslotte wil ik iets over de kritiek op deze groep zeggen. Dat manifest heet Manifest voor de jaren 70 en is al in juni 1970 verschenen. Het is een korte tekst met 23 bladzijden waarin zich de auteurs afzetten tegen de zogenoemde vorige. Het manifest bevat een uiteenzetting voor een economische positie van de schrijver en voorstellen voor een nieuw subsidieplan en vooral een aanval op gevestigde auteurs en uitgeverijen. Het manifest werd door 4 schrijvers geschreven. Er zijn Peders Andriessen, Hans Plomp, Gerre Heresma en Georg Kool, waarbij Heresma, die iets ouder dan de andere schrijvers is, zich kort na de publicatie heeft distantieerd van het manifest van de inhoud daarvan. Hier staat de laatste paragraaf van het manifest, waarin de kenwoorden van hun proclamatie zijn te zien. Het gaat om een open groep van aankomende schrijvers die leesbare teksten willen schrijven. De teksten van de zeventigers hebben een ironisch-anekdotische toon. Wat de schrijvers gemeen hebben, zijn hun sociologische omstandigheden. Ze zijn min of meer generatiegenoten. Dat betekent dat ze tussen de jaren 1939 en 1946 zijn geboren. Hun leesbare teksten worden veelal uitgegeven door nieuwe, kleine Amsterdamse uitgeverijen als Thomas Rapp, De Harmonie of Loop en Van der Velde. Een aantal van de nieuwe schrijvers leeft in het Amsterdamse studentenleven. Zij publiceren in het studentenblad Propria Cures, in Hollands Maandblad, in Soma of Avenue Literair. Behalve de manifestanten kunnen in deze groep ook schrijvers gerekend worden als Jan Donkers, Arie B. Hidema, Mensje van Kule, Guus Luitiers of Hans Vervoort. Ook inhoudelijk toont hun werk verwantschap. Bij Plomp en Hidema zijn bijvoorbeeld de personages van hun werken uit het Amsterdamse draagwereldje. Een ander thema zijn de belevenissen in de eigen subculturele kring of het gevoel van melancholie of het jeugdsentiment, als bijvoorbeeld bij het Vervoort in zijn kleine stukjes om te lezen. Het gaat de schrijvers vooral om de weergave van realistische, herkenbare situaties en details. Hun voorbeelden zijn Rijwij en zijn Zinloos Feit, Nesquio en zijn romantisch levensgevoel en Elschot en zijn gewone manier van vertellen. Deze literatuur wordt afwisselend betiteld als neoromantisch, neorealistisch of neonaturalistisch. Favoriet is in deze groep het genre van het soms korte of ultrakorte verhaal. Sommigen refereren daaraan al in titel of ondertitel. Ik heb al kleine stukjes van Vervoort genoemd. Plomp betitelde de 43 pagina's van het Amsterdams dodenboekje als een strooibiljet. Van Keule noemt Bleikers Zomer een kleine roman met 64 pagina's. Inherent aan het korte verhaal is natuurlijk dat er geen breed uitgewerkte handelingspatronen beschreven kunnen worden. 9 jaar na het verschijnen van het manifest publiceerde Jeroen Brouwer een aanval op de groep van de zeventigers in het artikel De Nieuwe Revisor. Hij noemt deze groep jeugdpuistjes literatuur en bepleit een literair schoon New Holland. Hij valt ook de uitgever van hun boeken aan. Hij zegt dat de literatuur van de zeventigers niet volwassen is en bepleit een nieuw verband van critici, schrijvers en publicisten die vooral rond NRC, Handelsblad, de Volkskrant, Vrij Nederland en de Haagse Post actief waren. In de tekst die ik heb gelezen werd dan de vraag gesteld of Brouwers een schrijver of een criticus is. Hij heeft zich als schrijver beroemd gemaakt en de vraag is of hij de zeventigers mag kritiseren. Brouwers pamflet is ook misschien te laat ontstaan, omdat hij de literatuur van de zeventigers naar een positie tilt die zij in het jaar 1980 allang niet meer inneemt. De kritiek van brouwers kwam te laat. Dus staat er in de tekst dat brouwers met hun nieuwe revisor een fictief fantoom creëert. Ja, dat was het. Bedankt voor jullie aandacht.
Nou, prima. Bedankt, Lucas. Het was heel helder en gestructureerd. Veel meer dan mijn presentatie. prima. Ik heb alleen maar eigenlijk één toevoeging aan datgene wat je zei. Je zei dus dat Jeroen Brouwers eigenlijk eerst een schrijver was en daarna een criticus. Heb ik dat goed?
Ja, eigenlijk ja.
Ja, oké. Mm-hmm. Ja, prima. Maar wat wij ons eigenlijk kunnen afvragen is of dus dat kritische stuk, de nieuwe revisor van Brouwers, niet eerder een trucje, een PR-trucje was, eigenlijk om zijn belangrijke boek, Bezonken Rood, die in 1984 is verschenen, een beetje op het markt te zetten. Ja? Omdat hij dus eigenlijk iemand aanvalt, een groep schrijvers kraakt hij af en hij zegt, zo moet het niet, het moet zo. En kijk, 4 jaar later, mijn boek, kijk hoe mooi het is. Ja? Dus wij kunnen het ook zo zien eigenlijk, dat een beetje strategisch is ingezet door Brouwers, dat hij voor zichzelf een ruimte eist in het literaire veld. Ja? Hij doet een trucje waardoor hij dus zegt, nou, ik heb me een beetje ruimte uitgevochten in het literaire veld voor mijn werk, voor mijn literatuur. Omdat ik dus de anderen helemaal heb afgekraakt. Die gelden niet meer. En dus nu ben ik hier en ik ben de beste schrijver in Nederland. Dat is wel een beetje het schrijverschapsstijl van Brouwers. Want hij kan wel heel fel zijn. Dat toon van die polemiek is echt heel fel. Lucas, je hebt waarschijnlijk gelezen wat voor scheldwoorden hij daar allemaal gebruikt en wat voor allerlei ziektes hij wenst voor die andere schrijvers en voor de uitgevers. Dus dat was echt een hele felle polemiek. Wat ik ook nog leuk vind, als ik dat citaat ergens kan vinden, is dat over Jeroen Brouwers zegt iemand anders, dat Jeroen Brouwers dus een van de weinigen is die de literatuur zo serieus nemen dat ze bereid zijn er onverzoenlijk van worden. Ja? Dus hij is bereid om echt super boos te worden op degene die het met zijn literatuuropvatting niet mee eens zijn. Ja? Dus dat is wel een beetje hoe Jeroen Brouwers zichzelf heeft geplaatst op het literaire veld en in de scène. Nou, dus we gaan... Jullie hebben misschien wel opgemerkt eigenlijk in tegenstelling tot hoe ik de laatste les had gestructureerd, hebben jullie nu opgemerkt dat wij een beetje een andere contrast hebben in deze les. Want vorige les heb ik Maarten het Hart geplaatst tegenover Frans Kellendonk. Ja? Maar vandaag lezen wij Een vlucht regenwulpen naast Bezonken Rood. Ja? En Jeroen Brouwers heeft niet zoveel tegen Maarten het Hart. Dus daardoor worden die contrasten wel een beetje minder scherp, kunnen wij zeggen. En ook een beetje meer veelzijdig, zouden wij kunnen zeggen. Dus ik probeer hier een beetje genuanceerder beeld te schetsen dan ik vorige keer had geschetst. Door middel van een contrast tussen nog een andere werken te plaatsen. Dus vorige keer was het Kellendonk tegen het Hart. En vandaag gaan wij het Hart bespreken naast Jeroen Brouwers. De vraag is nu, waar gaan wij mee beginnen? Willen jullie met Bezonken Rood beginnen of met een vlucht regenwulpen? Is er iemand die weg moet, eerder? Of dan zouden wij wel met dat boek beginnen. Maar als niet, en als niemand een voorkeur heeft, dan zal ik misschien de beslissing maken. En we gaan met Bezonken Rood beginnen, ja? Met Jeroen Brouwers. Dus de groep met... Barbara is er niet. Oh, dat is jammer, want ze heeft wel hele mooie citaten gehad. Dus de groep met Anjitschka is er. Oh, Anjitschka is er wel. Hallo, Anjitschka. Sorry. De groep van Anjitschka, Johanna, Lukas, Vladimir is er niet. Teresa is er wel. En Joachim kan zich voorbereiden. En we gaan dus Bezonken Rood bespreken. Ja, we hebben eigenlijk al een deel van het boek gelezen vorige semester. Dus nu is het een beetje een toevoeging of een tweede aflevering, zeg maar, van hetzelfde programma of van dezelfde serie. Dus misschien kunnen wij ermee beginnen. Wat was jullie indruk? Hoe vonden jullie eigenlijk het boek, aangezien dat jullie het al daarvoor hadden gelezen? Hadden jullie zich iets herinnerd van vorige semester of moesten jullie weer in dat boek helemaal komen en hoe ging dat? Is het vreemd om een boek zo een beetje in tweeën te splitsen en ja, in afleveringen te lezen? Misschien is dat helemaal niet handig. Lukasje, hoe was het lezen in afleveringen voor jou?
Ik heb het boek niet gelezen voor een jaar. Dan weet ik niet wat de vraag nu is.
Ik bedoel Bezonken Rood.
Ja, maar ik was bij de cursus niet waar je dat gelezen hebt.
Ja. Oh, aha. Ik dacht, oh ja. Misschien was je er voor die les niet. Maar je was wel bij de cursus van... dat was dus vorige semester eigenlijk, denk ik. Maar ja, maakt niet uit. dus je hebt het nu voor het eerste keer gelezen. Aha, wat was jouw indruk dus?
Ja, het begin was een beetje vreemd. Ik wilde niet verder lezen, omdat het te veel ergens was. Te agressief of zo.
Ja,
de eerste 3 pagina's of 5 pagina's en ja, dan werd het anders en ja, een beetje. Ja,
het is wel een heftig boek zeker, met al die trauma's en al die scènes uit de kamp. Dat is zeker heel, heel heftig. Ja, welkom Barbara. We zijn nu precies bezig met het bespreken van Bezonken Rood, dus je komt op een goede moment. Dan kunnen we misschien de citaten bespreken. Misschien kan ik Anjitschka vragen. Anjitschka, waarom had je jouw citaten gekozen en waarom spraken die citaten jou aan het meest uit het hele stukje tekst dat jullie moesten lezen?
Ja, ik moet het document openmaken.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik heb dan nog één meer citaat gevonden. Mm-hmm. Maar ik heb het niet ingeschreven.
Oh ja?
Mm-hmm. Niet een citaat, maar als hij spreekt over Lisa en haar moeder en in hetzelfde scène.
Mm-hmm.
Hij spreekt over de vrouwen van de Tijdenkamp.
Mm-hmm.
Ja, ik dacht dat dat het meest interessante ding was.
Wij kunnen er naar kijken. Op welke pagina is dat citaat waar je het nu over hebt?
Myslím, že to nějak u konce toho našeho.
Uh-huh. Dat zou denk ik bij pagina 67 eindigen. Maar wat vond je dus interessant aan dat citaat? Waarom vond je het eigenlijk uiteindelijk het ja, meest interessante citaat?
Ik denk dat was nog niet één citaat, maar het concept dat zijn relatie met de een vrouw is in fermenten met de relatie tussen zijn moeder en de vrouw van de kamp.
Oh ja.
En dat we kunnen alles zien in een moment.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, precies. Daar heb je het zowel over een thema, eigenlijk dat hij zijn relatie tot vrouwen thematiseert en dat zijn relatie met alle vrouwen in zijn leven eigenlijk altijd beïnvloed is, heel grondig, door de relatie met zijn moeder en door dat trauma dat hij heeft opgelopen in dat kamp. Bijvoorbeeld dat... ik heb hier een mooi citaat gevonden op pagina 62, boven. Dus ik zal het voorlezen. Tot de vanzelfsprekendheden van mijn kleuterjaren behoorde het besef dat vrouwen pakken rammel moesten krijgen of op andere manieren moesten worden gefolterd of gestraft. Ja, dus dat is dat trauma en dat is dat invloed op zijn vrouwenbeeld en op zijn relatie tot vrouwen die de kamp op hem heeft uitgeoefend. Ja, hij is ermee opgegroeid dat het normaal was dat vrouwen gefolterd worden en geslagen worden enzovoort. En tegelijkertijd, in het formele opzicht, waar je het over hebt, Anjko, illustreert ook een bepaalde, een bepaalde stijl misschien van Brouwers, dat hij steeds allerlei motieven met elkaar verbindt. Ja? Dus die moeder is soms niet weg te denken van Lisa, en die Lisa is niet weg te denken van zijn vrouw, enzovoort. Al die vrouwen zijn met elkaar verbonden en soms... vloeien ze bij elkaar in één grote vrouwendom en ze zijn niet van elkaar te scheiden. Ja, dus dat is een interessante bijdrage. Barbara, waarom had je jouw citaten gekozen en wat vond je daaraan interessant?
Ik heb twee redenen. De eerste citaat vond ik leuk, want daar over filmflitsen gesproken wordt. En ik vond dat het de levens en de gezichtspunten van de moeder en van de verteller verbindt.
Ja.
En over de filmflitsen of filmpjes werd vaker gesproken.
Ja.
En ik vond dat leuk. Ik wilde niet een citaat over wat in de camp geschiedenis is. Dat wilde ik niet, zo ik heb deze gekozen. En de tweede en derde citaat, daar wordt denk ik zo de linie tussen de auteur en de verteller.
Ja, precies. De auteur en de verteller worden een beetje één. Ja.
Mm-hmm. En de auteur schrijft over hoe hij schrijft.
Ja, ja. En wat zegt hij daarover in dat citaat, in dat tweede citaat?
Wat ik heb geschreven hoeft niet langer door mij te worden onthouden. Het mag nu beweging veroorzaken in de bewustheden en onbewustheden van anderen.
Ja.
En in de derde citaat, ja, dit kan ik niet vinden, maar dat zegt
ik kan het voorlezen, ik heb het voor me. Ja. Ik denk dat ik een slechte schrijver zou zijn als ik gelukkig was. Gelukkige schrijvers hebben niets te vertellen.
Ja.
Ja, dus daar zien wij alweer de verbinding tussen de verteller en de schrijver. Wat voor een functie van het schrijven zien wij hier eigenlijk beschreven in dat tweede citaat vooral? Wat voor een functie heeft het schrijven voor hem? Voor Brouwers misschien?
Ik denk dat hij een beetje twijfelt over zijn schrijven en over wat hij geschreven heeft. Of het goed is of hij zoiets schrijven kan.
Ja. Dat is interessant. Ja. Misschien vertegenwoordigt dat inderdaad de twijfel of hij dus over zulke heftige dingen moet schrijven. Misschien is hij daar zich niet zeker van. Dat is een interessante interpretatie. Dat is mij niet opgevallen, omdat hij dus er heel erg voor gaat eigenlijk, voor al die heftige beelden, voor al dat geweld en bloed. En ja, je zou kunnen zeggen dat hij misschien daarvan ook een beetje geniet, dat hij dat wel interessant vindt. En schokkend en dat hij dat met opzet doet. Maar tegelijkertijd misschien heeft hij er een beetje spijt van. En misschien zou dat hier uitgedrukt kunnen worden. Teresa heeft ook nog eigenlijk de derde citaat op pagina 65, die ik zojuist heb gelezen, ook genoemd. Dus dat over een ongelukkige schrijver. Teresa, zou je ons iets hierover kunnen vertellen? Heb je nog andere ideeën over dit citaat? Waarom heb je dat gekozen?
Ik weet niet als ik andere ideeën heb, maar ik heb het gekozen omdat ik denk dat het interessant is om de muur tussen de schrijver en verteller te zien. En misschien begrijpen we meer de geest van de schrijver en de verteller.
Ja, het is in het algemeen een interessante vraag. Zijn ongelukkige schrijvers betere schrijvers dan gelukkige schrijvers? Is heftige literatuur altijd betere, meer interessante, meer waardevolle literatuur dan literatuur die niet op basis van een trauma ontstaat? Dat is zeker een vraag die Jeroen Brouwers aan ons een beetje voorstelt. Ja, waar ik eigenlijk heen wou met die vraag naar de functie van het schrijven, is eigenlijk dat ik denk dat het schrijven van Bezonken Rood zeg maar een therapeutische functie kan hebben voor Jeroen Brouwers. Dat hij daarin de trauma verwerkt, eigenlijk de trauma van de kamp. Dus hij hoeft het niet meer onthouden, omdat hij het heeft geschreven en nu hoeft hij het niet verder met zich meedragen. Ja. Prima. Nou, even kijken, wat hebben we nog verder? Ja, Therese, zou je ons nog meer kunnen vertellen over jouw citaten?
Zeker. Ja, ik koos de citaten omdat ik denk dat ze het karakter goed beschrijven en de citaten praten over hoe hij zich voelt en ook hoe hij zich beschrijft. Dat hij iemand is die nooit normaal kan leven en die beschadigd beschadigd is.
Ja, dat zou je kunnen zeggen.
Ja, en in de zin... ja, in de, ik denk in de tweede citaat. Ja, in de tweede citaat. Hij vergelijkt zichzelf met een van de mensen uit het kamp, maar een van de Japs.
Jappen.
en ik denk dat dat interessant is en misschien schokkend is als hij probeert te... ik probeer rationaliseren wat ik weet ik rationaliseren.
Ja, dat kan je zeggen. Ja.
waarom de man deed wat hij deed.
Ja.
Ja.
Ja. Dus die Kenichi Sonne, dat is zeg maar, denk ik, in dit boek de belichaming van het kwaad. Ja, hij is echt ongelooflijk wreed en echt zinloos gewelddadig. En ja, helemaal verschrikkelijk eigenlijk. Hij wordt zo gepresenteerd als echt de som van alle kwaad ter wereld. Ja, zo wordt die kampcommandant eigenlijk gepresenteerd. En het is interessant dat dus Jeroen Brouwers ook de twijfel uitdrukt. En hij zegt, ik ben al zodanig misschien zoals de kampcommandant Kenichi Sonne is geweest. En hij zegt precies dat hij beschadigd is. Hij zegt, ik ben niet lief, ik ben gevoelloos, ik ben onverschillig. En dat is natuurlijk een beetje de reactie, de verdediging tegenover dat trauma dat hij heeft opgelopen in dat kamp. Dus hij toont aan de buitenwereld een masker en die is heel onverschillig. Maar daaronder heeft hij een heleboel gevoelens, of niet? Wat is zijn eigenlijk meest vaakst voorkomende gevoel in het algemeen? Dat is een vraag aan iedereen die het heeft gelezen. Waardoor wordt hij het meest voortgedreven? Of geregeerd? Johanna, heb je een idee?
Eigenlijk niet precies. Ik ben niet zeker of... ik probeer iets te bedenken, maar angst of... Ja, ik weet niet.
Ja, dat zou ik zeker zeggen. Angst, ja. Ja, hij wordt dus geregeerd door angst. En hij heeft het heel vaak over angst. En ik denk dat dat... aan de grondslag ligt van al zijn problemen. En er zijn twee interessante beelden eigenlijk voor dat angst en voor dat zeg maar masker, voor dat verdediging in het boek. Het zijn psychische zeg maar toestanden, psychische problemen die in dat boek op een metaforische manier worden uitgedrukt. Ja? Dus mijn vraag is nu, door middel van welke metafoor of door middel van welke beeld wordt dat masker, die verdedigingsstrategie van hem uitgedrukt? En door welke beeld wordt dat angst gerepresenteerd? Nou, wat samenhangt met dat angst, is eigenlijk, weten jullie iets of weten wij iets op basis van dat boek van zijn mentale toestand, van hoe het met hem gaat mentaal gezien?
Ja, er staat ergens dat hij ziek is of zoiets, dat hij dit fobia heeft, kampfobia of... Ja, ik weet niet precies hoe hij dat noemt, maar zoiets zegt hij ergens.
Ja. Ja, dus hij is in behandeling. Hij is in behandeling met psychische problemen en hij neemt pillen. Hij slikt allerlei pillen. En ik weet nu ook niet precies of het in dat fragment dat ik aan jullie liet lezen staat. Maar hij zegt heel vaak eigenlijk dat hij noemt de namen van die pillen die hij inneemt. De pillen die hij slikt tegenover, tegen angsten. Ja. Een beetje angstbestrijdende pillen neemt hij in. En hij noemt de namen van die pillen. Serestraforte en allerlei. Hij zegt dat het allemaal heel erg lyrische, mooie namen zijn. Dat staat misschien eerder aan het begin van het boek. Dus dat is een gedeelte dat wij nu niet hebben gelezen. Maar ik denk dat dus zijn angst uitgedrukt wordt op een lyrische, een beetje poëtische manier, door de benoeming van die namen van die pillen, die hij heel interessant vindt. Ja? Die hij heel, zeg maar, mooi en poëtisch vindt. Die namen van de pillen klinken op een hele mooie manier. Ja? Dus bijvoorbeeld dat naam Serestraforte. Dat is de enige naam die ik me nu herinner van die pillen. Maar hij noemt er een heleboel. Dus dat is de ene beeld van dat angst. En dan die verdediging. Waar heeft dat te maken? Hij heeft dat eigenlijk ook in de kamp opgelopen. Want ze moesten in verschrikkelijke hitte staan op een appelplaats in dat kamp. En dat asfalt van het appelplaats, van dat plein, smelt in dat hitte toen ze er moesten staan. En er is iets gebeurd met zijn voeten. Weten jullie nog wat hij op zijn voeten heeft? Hij heeft eelt op zijn voeten. Dus hij heeft vereelte voeten, mozoli, maar na nogal nebo prostě takovou odumřelou kůži, řekněme. Dat is volgens mij een beeld dat uitdrukt dat hij zichzelf verdedigt en verhult. Dat hij zijn, zeg maar, heel gevoelige binnenwereld, zijn gevoelige innerlijke verdedigt door middel van een masker. En dat wordt uitgedrukt door dat beeld van eelt. Omdat hij op een bepaald moment ook eigenlijk een toenadering zoekt tot die Lisa. En hij zal seks met haar hebben of zoiets. En dan is er een beeld dat hij eigenlijk overal bedekt is op zijn lichaam door dat eelt. Dus ik denk dat dat wat dat betekent is dat eigenlijk hij niet in staat is om een relatie met kwetsbaarheid aan te gaan, te beginnen, om zich te verbinden echt met iemand, omdat hij dus dat trauma heeft en omdat hij dat, zeg maar, verdedigende strategie heeft. En dat wordt uitgedrukt door dat beeld met die vereelte voeten en ook met de hele lichaam dat bedekt is met eelt. Nou, Johanna, wil je ons nog iets meer vertellen over jouw citaten? Je hebt nog niet zoveel gezegd en ik denk dat wij zo ongeveer gaan afsluiten binnenkort.
Ja, ik heb twee citaten over zijn moeder gekozen. Ik denk dat ik vond interessant zijn emoties. Zijn emoties over zijn moeder, want hij hield van zijn moeder, maar eigenlijk hij heeft haar voor 20 jaar niet gezien.
Ja.
Zo als ze dood is, dan is hij triest.
Hmm.
Maar ik begrijp niet waarom hebben ze niet. Ja, ik begrijp het wel, want in mijn in het citaat op pagina 47 spreekt hij over de fact dat eigenlijk zijn moeder is niet zijn moeder, want haar lichaam is anders of mannelijk geworden. Dus hij denkt dat ze misschien niet zijn moeder is, of zo. En ik heb ook de citaat met slechte schrijver. Want
Ik heb het ook nergens gezien. Dat als je een gelukkig schrijver bent, dan kan je niks schrijven. En ik denk dat het Groenberg was.
Oh, oké. Okay.
Hoe heeft dat gezegd ooit? Mm-hmm. Dus daarom heb ik het gekozen.
Oh ja. Ja.
Ja.
Nou, prima. Nog mijn afsluitende vraag, misschien over het bezonken rood, is dat dus Jeroen Brouwers, zoals ik heb gezegd, in die aanval op de mensen rond de manifest van de jaren 70 eigenlijk zegt, dit is slechte literatuur, mijn literatuur moet anders, het is beter eigenlijk. En als ik nog moet citeren wat hij precies zegt over... wat hij wil eigenlijk, wat hij vindt dat goede literatuur is, dan zal ik hieruit citeren uit de tekst van Lukács' presentatie. Dus hij zegt, ik bepleit vooral volwassenheid. Dan zegt hij verder, komen er opnieuw schoonheid, komen er opnieuw properheid. Schoonheid wil ik, vooral geestelijke schoonheid, schoonheid van denken, schoonheid van mentaliteit. Ja, dus dat is zijn poëticale opvatting. Dat is de goede literatuur volgens Jeroen Brouwers. En ik vraag me af, zien wij dus schoonheid ergens in bezonken rood? Houdt hij zichzelf echt vast aan zijn eigen poëticale standpunten? Of stond hij zomaar in de aanval iets te roepen, wat hij dan straks in zijn eigen boek niet heeft gedaan? Wat vinden jullie? Vinden jullie wel schoonheid in bezonken rood? En waarin als wel?
Sorry, wat was de vraag precies?
Waarin vinden wij in bezonken rood schoonheid? En vonden jullie dat het boek elementen van schoonheid bevat? Wij moeten nu natuurlijk wel interpreteren een beetje. Ja, hij zegt het in het algemeen en we weten niet wat hij ermee bedoelt. Maar hebben jullie wel iets van schoonheid in bezonken rood gevonden?
Ja, ik denk wel dat bijvoorbeeld het liefde tegen haar, tegen zijn moeder, is, zou ik zeggen, is schoon. Ja, is schoonheid. Ja, dat dit de liefde zo tief is. En ja, dat bijvoorbeeld, denk ik.
Ja, mooi. Ja. Ja, dus die liefde speelt echt een enorm grote rol in zijn leven. En tegelijkertijd is het een hele ambigu gevoel. Ja? Want hij houdt van zijn moeder en tegelijkertijd soms haat hij haar. En hij wil met haar heel erg zijn. Hij wil zich met haar verbonden voelen, maar hij heeft haar 20 jaar niet gezien. En hij is niet op haar begrafenis geweest. Ja? Dus daar zien wij een enorme spanning en ambiguïteit. En die intensiteit van dat gevoel, dat zouden wij wel schoon kunnen noemen. Want het is een beetje, zeg maar, bovenmenselijk. Ja? Zoveel liefde, zoveel intensiteit en zoveel spanning. Ja, dat is zeg maar niet normaal. Nou ja, wat is normaal natuurlijk? Maar ja, dat kom je misschien eerder tegen in literatuur dan in normale leven, zouden wij kunnen zeggen. En daarom zou het schoon kunnen zijn. Nog iemand een idee over schoonheid en Jeroen Brouwers? Nou, we zouden ook kunnen zeggen dat de vorm van zijn werk, of van de vorm van bezonken rood is wel heel schoon. Omdat er al die lagen zijn en al die verbanden en al die mooie beelden eigenlijk, die met elkaar steeds verbonden worden en die in elkaar overvloeien. Ja, en er wordt dus over... bijvoorbeeld die filmflitsen worden in één situatie gebruikt en daarna worden ze weer in een andere situatie gebruikt. En daardoor ontstaat een heel rijke verbinding, een structuur van verbindingen die elkaar steeds weer verrijken. Ja? Dus als je film bijvoorbeeld als motief in één situatie gebruikt en dan verbind je het met een andere situatie, dan ontstaat er een verrijking van betekenis in die eerste situatie. En dan in de derde, dat wordt nog meer verrijkt. Dus dat zouden wij ook schoon kunnen noemen in de zin van artistiek, in de zin van mooi, complex, interessant. Ja? Dus in die zin zou ik zeggen dat Bezonkenrood zeker ook een schoon boek is, omdat het ingewikkeld is en omdat hij dus, denk ik, wel veel moeite heeft moeten doen als schrijver om al die motieven aan elkaar te verbinden in een zinvolle en mooie structuur eigenlijk. Nou, dat was het over Bezonkenrood, behalve als iemand nog een opmerking heeft. En als niet, dan gaan we verder naar een vluchtregenwulpen. Dus daarvoor hebben wij ook een aantal experts. Katka, Alice, Eva en Miriam, denk ik. Of niet? Dus, we weten al een beetje meer eigenlijk over... Oh, Vladimir komt nu. Oh, jammer, want die heeft nu wel Bezonkenrood gehad. Welkom, Vladimir. We zijn nu precies geëindigd met Bezonkenrood, dus jammer dat we jouw citaten niet meer gaan bespreken. Maakt niet uit. Maar je bent wel gekomen voor datgene wat je niet hebt gelezen waarschijnlijk. Dus een vluchtregenwulpen. Misschien kan ik bijvoorbeeld bij Eva beginnen. Eva, zou je ons kunnen vertellen waarom je jouw citaten hebt gekozen?
Ik heb de eerste gekozen, want ik vond het interessant. Vooral in zin. En dat was... hij gebruikte maar één argument, verpakt in twee Bijbelse aanhalingen. Want de verteller zegt ons hoe belangrijk was de geloof voor zijn ouders. En hier kunnen we zien dat zijn vader liet hem overtuigen. Mm-hmm. Alleen met een argument die in Bijbelse aanhalingen was verpakt.
Mm-hmm. Dus hij heeft iets gedaan, die vader, wat hij helemaal niet wou doen. Wat was dat, Evo? Wat wou die vader niet doen?
Hij wilde niet dat zijn zoon verder gaat studeren. Precies. Want hij wilde hem meteen gaan werken.
Ja, precies. Dan als ik nog verder citeer uit jouw citaat. Zo versloeg de hoofdonderwijzer mijn bijbelvaste vader met de Bijbel. Ja? Dus die vader die wist wel heel goed wat in de Bijbel staat en hij wou zich er vast aanhouden. Maar alleen maar in bepaalde hokjes die hem wel goed uitkwamen. Maar als er iemand met andere redeneringen uit de Bijbel kwam, dan moest die vader wel... hem gelijk geven. Oké, ga verder, Evo.
De tweede citaat. Dat illustreert de personage van de verteller. Want er is de zin... Hij werd gewoon niet meer wakker. En dit ging over de dood van zijn oom. En het is een beetje objectief. Als hij een bioloog is, hij bekeek de dingen objectief en dit voelt dezelfde. Dat hij zich niet of hij van zijn oom hield, maar hij zegt alleen dat hij niet meer wakker werd. Ja. En dat is alles.
Mm-hmm. En dan het derde citaat van jou?
En de derde citaat, het is een beetje... in oppositie van dit
precies.
Want hier kunnen we wat emoties zien. Want hier praat de verteller over de dood van zijn moeder. En hij zegt dat zijn geloof in God was terug op dit moment. Maar de enige emotie die hij kon voelen tegen de God was de haat.
Ja.
Want hij voelde haat tegen de God, want hij had verkozen zoveel pijn voor zijn moeder.
Ja, ja. Precies, dus daar is die objectiviteit helemaal weg, hè? Dat afstand die hij bij zijn oom, bij de beschrijving van de dood van zijn oom had. Ja, dat afstand is nu helemaal weg, want hij vindt het echt verschrikkelijk dat zijn moeder doodgaat aan keelkanker. Ja, nou prima. Dus ik vond het interessant bij jouw citaten, Eva, dat je eigenlijk de citaten had gekozen die over dood gaan. Tenminste bij die oom en de moeder. Want er wordt echt wel heel veel eigenlijk doodgegaan in dit roman, als ik het zo mag zeggen. Want ja, die Maarten is uiteindelijk wel helemaal alleen eigenlijk en eenzaam. Al zijn familieleden zijn gestorven. Dat die dood van de moeder, dat werpt nogal een lange schaduw in zijn leven eigenlijk. En hij is zelf echt heel erg bezig met de dood. Hij heeft allerlei dwanggedachten aan de dood. Hij is een beetje neurotisch en hij heeft het gevoel aan het begin van het boek, krijgt hij het gevoel dat hij over 14 dagen doodgaat. En uiteindelijk gaat hij niet dood. Ook al is hij in een hele grote, heeft hij een hele grote ongeluk in de bergen tijdens zijn wandeling. Maar uiteindelijk is dat wel een beetje de catharsis van de conclusie van de roman. Dat hij uiteindelijk niet doodgaat. Ook al dacht hij de hele roman dat hij wel dood zou gaan. En hij heeft allerlei voorgevoelens. En hij heeft intuïtie dat hij dood zou gaan. Dus ja, dood is zeker wel een hele grote thema. En omgaan met de dood, verzoening met de dood van je dierbare naasten, dat is heel erg een belangrijke thema. Ja, dus prima. Alice, wil je ons vertellen over jouw citaten? Waarom had je die gekozen?
Ja, ik wilde in eerste instantie de citaten van Katka en Eva ook gebruiken, maar ze waren al er, dus ik was aan het zoeken voor anderen. Mm-hmm. En ik heb gekozen dat de eerste gaat over, ja, Maartens sterke motivatie voor zijn studie. Dat is wat ik zie.
Ja.
En ik denk dat hij wil iets bewijzen, maar ik weet niet precies aan wie of
ja, misschien aan die vader met wie hij een hele gecompliceerde relatie had.
Ja, precies.
Ja.
Aan zijn vader of aan hem zichzelf.
Ja.
En daarom hij studeert en hij is goed in zijn school.
Mm-hmm.
En het is heel belangrijk voor hem.
Ja. Ja, ik vond ook dat derde citaat van jou, dat vond ik ook een hele interessante citaat. Dus wil je ons daar iets over zeggen? Waarom heb je dat gekozen?
Ja, deze citaat gaat ook over een dood. En over de dood van zijn moeder. En hij is buiten zijn huis. En hij ziet dat de hemel gaat donker en donker en meer grijze kleur krijgen. En hij vergelijkt de donker met de dood die langzaam komen naar zijn moeder. En hij ook wil de donker komen. Omdat in de donker kan hij niet zien de dood van zijn moeder.
Ja, ja, precies. Ja. Wat zou je zeggen, Alice, over de stijl van deze passage? Hoe zou je dat stijl waarin het geschreven is, karakteriseren? Ik zal het even lezen voor iedereen, omdat het echt heel mooi is, vind ik. Buiten nog binnen verandert er iets, behalve dan dat er telkens vluchten overkomen, zodat ik niets anders doe dan met ingehouden adem kijken naar het donkerde worden van de grijze hemel, waaronder alles zo nietig en ijl lijkt. Ik weet niet waarom ik steeds maar denken moet dat het donkerder opkleuren van het grijs en het vervluchtigen van het leven in het lichaam van mijn moeder gelijk opgaan, zodat ze pas tegen de avond, als het geheel donker zal zijn, sterven zal. Wat kunnen wij zeggen over die stijl? Alice, dat is een vraag vooral aan jou gericht.
Ja, ik weet niet. Hoe moet ik dat zeggen? Ook ik.
Probeer in het Tsjechisch, als dat niet anders kan. Nou, het is een best lyrische passage eigenlijk. Het is heel lyrisch geschreven. Het gaat, en ik zeg lyrisch expres, omdat lyriek heeft natuurlijk te maken met beschrijvingen van de natuur. Dat komt ervoor, de beschrijving van de schemering, hoe het donkerder wordt buiten. En lyriek gaat ook over de zelfexpressie, ook over expressie van gevoelens, van innerlijke wereld, ja. En dus hij uitdrukt tegelijkertijd wat er buiten in de natuur gebeurt, maar tegelijkertijd drukt hij uit wat binnen hem gebeurt, hoe hij zich voelt, hoe zwaar hij het vindt eigenlijk dat zijn moeder doodgaat. En dus dat allemaal drukt hij uit in deze hele lyrische passage. En dat, ik zou dat wel typisch eigenlijk vinden. Voor de stijl van Maarten het Hart. Het is niet super opvallend. Het is niet zoals bij Jeroen Brouwers. Daar zien wij al die beelden en al die verwijzingen. Dat is echt heel erg opvallend. Maar bij het Hart is het echt een beetje gewoon doen. Ja? Hij doet gewoon, hij doet onopvallend. Die stijl is onopvallend. Maar er gebeuren hele mooie dingen. Als wij ons daarop een beetje richten, dan zien wij, oh, het is wel lyrisch, het is wel poëtisch, zeg maar, die stijl van hem. Prima. Nou, goed gekozen citaten, Alice, hè? Zeker. Nou, en dan heeft Mirjam en Katka hebben eigenlijk dezelfde citaat gekozen. En namelijk dat moment dat zijn moeder doodgaat. Dus willen jullie iets vertellen over dit citaat dat jullie allebei hebben gekozen? Misschien Mirjam, wil je, of wie dan ook. Mirjam, wil je beginnen dus?
Ja, dus deze citaat, ik probeer, ja. Ja, dus wat ik vond heel mooi was ja, eerst we komen tegen de naam van het boek, Regenwurpel. En het was zo, deze passage voor mij was zo rustig. Ik weet niet hoe welke andere woorden ik zou gebruiken, maar en ook wat ik vond heel, ja, zo, ja, ik zou zeggen rustig was het eind eigenlijk, waar waar hij zei, ze is gestorven op het moment dat de regenwolken overkwamen en die gedachte trouwens me vreemd genoeg. En dus, ja, het klinkt alsof hij tot een rust kwam.
Ja, misschien verzoening met de dood van zijn moeder. Of ja, hij heeft natuurlijk wel heel veel verdriet, maar wel, ja, er is zeker wel een rust ja, dat hij heeft. En misschien kan ik nu aan Katka vragen, wat hebben die regenwulpen daarmee te maken, Katka? Wat denk je? En heeft dat iets met de rust te maken?
Ja, ik denk wel. Ik denk dat de regenwolken eigenlijk heel zeldzaam zijn. En als de verteller de regenwolken in het moment, wanneer zijn moeder sterft, ziet, dat kan een verzoening zijn. Omdat iets heel, heel intens in zijn leven gebeurt.
Ja.
Ik denk ook dat hij een goede relatie met zijn moeder heeft. Dus de dood van zijn moeder is een belangrijke en heel pijnlijke moment in zijn leven. En als hij in het moment de regenwolken ziet, is dat eigenlijk een kenmerk misschien ook van iets van boven hem staat, misschien ook van God,
ja.
Dat, ja, dat hij misschien niet alleen is.
Ja, ja, precies. Ja, en het is interessant dat dat eigenlijk uitgedrukt wordt, dat bovennatuurlijke wordt uitgedrukt door de natuur, zeg maar. Dat is interessant, want hij heeft dus niks, echt helemaal niks, met dat God van de Heidelbergse catechismus, zoals hij zegt. Die haat hij. Hij haat de God van de mensen. Hij haat de God van de ouderlingen die op bezoek komen enzovoort. Maar hij kan wel iets bovennatuurlijks, iets transcendents waarnemen in de natuur. En dat moment met die regenwulpen, precies zoals je zegt, bewijst dat, zeg maar, of drukt dat uit, illustreert dat, denk ik. Dus dat is wel een hele mooie passage, vind ik. Een hele, nou ja, je zou wel kunnen zeggen ontroerende passage misschien zelfs. Het is natuurlijk heel erg tragisch dat die moeder sterft, maar tegelijkertijd is er iets, precies, iets van troost, van verzoening, van rust, zoals Mirjam zegt, op dat moment, omdat die regenwulpen komen, omdat de natuur, zeg maar, voor hem, alsof voor hem, iets heel bijzonders doet op dat moment. Omdat die regenwulpen zo zeldzaam zijn. Ja, dat vind ik een heel mooi moment eigenlijk in dat boek. Nou, laten we het nog hebben over het geloof en over de afrekening met het geloof. Ja, Katko, zou je nog iets kunnen zeggen over de afrekening met het geloof en over de representatie van het geloof in dit boek?
Ja, ja, ik heb 3 citaten gekozen die volgens mij de belangrijke motieven van het verhaal reflecteren. Dus de eerste was een beeld van de jonge generatie. En de tweede die ik heb gekozen was een reflectie van de geloof. En ik denk dat hij eigenlijk een typische voorstander van de jonge generatie is. Die eigenlijk niet de geloof wil, ja, volgen, een blind volgen. Hij denkt daarover en hij is, hij stelt zich tegen de oude traditie.
Mm-hmm.
En misschien kunnen we dat ook in de citaten van Eva zien, dat de God voor hem is nu geen troost, maar een een heel... Ja, een slechte dader die slechte dingen doet.
Mm-hmm.
En ik denk dat hij in het moment en in het periode van de ziekte van zijn moeder ziet dat hij ook zonder God kan leven.
Yeah.
En dat hij de God die hij ziet niet wil.
Ja, ja, precies. De God van de ouderlingen vindt hij helemaal niet iemand of iets waarmee hij iets te maken wil hebben. Precies, ja. Even kijken, ik denk dat Martina ook nog misschien een interessante citaat had. Ze is er niet, maar misschien zou ik haar nu kunnen vertegenwoordigen als ik het vind. Of had iemand anders dat? Even kijken. Misschien zit dat zelfs in die tweede citaat van jou, Katka. Wat ik nu bedoel, of waar je nu over spreekt met de God van de mensen, zeg maar. Mirjam, je hebt ook nog een citaat gekozen van eigenlijk zijn conflict met die ouderlingen. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik vond het heel interessant hoe, en ook belangrijk hoe voor de story, verhaal, sorry, hoe hij... de citaat die ik heb gekozen... ik vond leuk de contrast tussen hoe hij vol van haat is, maar tegelijkertijd van verdriet.
Yeah.
En ik vond het motief met café, denk ik, koffie,
mm-hmm.
De laatste zin... ik loop terug naar de keuken en maal de koffiebonen, veel koffiebonen. Sterke koffie zal ik zetten, zo sterk dat de harten van de ouderlijke oud lichaam zullen bonzen. En dat is echt sterke woorden. Dat zijn echt sterke woorden, denk ik. En ja, het laat ons zien hoe erg hoe erg hij ze haat.
Ja, ja, precies. Hoe loopt dat moment af eigenlijk? Hoe loopt die hele scène met die ouderlingen af dan?
Hij slaagde de ouderlingen en gooide ze weg.
Ja, en een van ze in het water, denk ik, in een slot of zo. Ja. Ja, precies. Dus er is een hele grote conflict tussen hem en die ouderlingen. En hij heeft een aanval van woede. En dat is weer iets karakteristiek voor Martin. Dat hij heel sterk is. En hij is meestal heel kalm en heel beheerst. Maar soms krijgt hij van die woedeaanvallen... op het moment met de ouderlingen krijgt hij een woedeaanval, omdat die ouderlingen echt heel erg, zeg maar, wreed zijn tegenover zijn moeder. Ze aanvaarden het verdriet van Martin en ook het verdriet van zijn moeder eigenlijk helemaal niet. En ze staan daar alleen maar met hun regels en met hun vermaningen. En met hoe het moet in het geloof en met hun zekerheid eigenlijk. En die zekerheid houdt geen rekening met het hele grote verdriet en met die hele grote pijn de stervende moeder. Ja, en van de ziekte en van de keelkanker. En ze kunnen het niet begrijpen in hun zekerheid, in hun vasthoudendheid aan de regels. Kunnen ze helemaal niet begrijpen dat iemand van zijn geloof afvalt... als zijn moeder keelkanker krijgt. Ja? Daar kunnen ze niet tegen, die ouderlingen. En dat vindt Maarten natuurlijk verschrikkelijk. En hij wordt er heel erg emotioneel van. En dan krijgt hij die woedeaanval. Dus dat is best wel een, misschien een realistische illustratie van, ja, van bepaalde problemen misschien in het geloof. En tegelijkertijd zien wij ook, denk ik, dat het geloof wel troostend zou kunnen zijn op het moment met die regenwulpen. Maar dat die ouderlingen helemaal niet in staat zijn om dat soort van troost te bieden aan Maarten. Dus dat is een beetje een afrekening met het geloof volgens Maarten het hart, zoals wij ook al vorige keer hadden gezegd. Ik wil nog terug naar de neoromantische motieven in het boek. Want we hebben vorige keer gezegd dat Maarten het Hart een neoromantische auteur is. Hebben jullie een neoromantische element ontdekt in dat boek?
Ja, wat ik misschien heel duidelijk zie, is de eenzaamheid van de hoofdpersonage. Dat hij eigenlijk in een isolement van zijn leven leeft.
Ja, zeker. Ja. Aha. Ik vind ook eigenlijk zijn relatie met de natuur vind ik een heel romantisch element. Want hij gaat steeds eigenlijk in de rietlanden varen. Hij is een bioloog, dus hij houdt zich heel veel met de natuur bezig. Er zijn al die vogelmotieven, die vogels, die vergezelen ze hem steeds eigenlijk. Die gaan met hem zeg maar op pad, ook op latere momenten in dat boek. Dus die natuur en de relatie met de natuur is heel erg belangrijk. Ik vond in het tweede citaat van Mirjam vond ik ook een heel mooi romantisch motief. Ik zal even voorlezen. Door de bijkeuken ren ik naar buiten, over het tegelpad, de weilanden in, worstelend tegen de felle stormwind. De regen striemt me in het gezicht. Ik ren over de tegels. Ik schreeuw luid, maar ik kan niet horen welke klanken ik voortbreng. Dus dit soort van hele heftige weersomstandigheden, ja, de stormwind, dat storm dat eigenlijk in dat moment uitbreekt, en die heftige gevoelens die hij heeft, dat is ook allemaal typisch romantisch. Ja? Je zou je kunnen allerlei romantische schilderijen voorstellen met heel veel afbeeldingen van stormweer, met heel veel contrasten, met heel veel van die drijvende wolken enzovoort, heel veel wind en zo. En dan is dat een uitdrukking of een afspiegeling van datgene wat er binnen een personage gebeurt of binnen in een subject gebeurt. En we zien eigenlijk ook in de natuur een afspiegeling van zijn eigen gevoelens van Maarten op dat moment. Dus dat is ook zeker zo'n romantische scène. Dus isolement. We hebben dus liefde niet besproken, maar geïdealiseerde liefde die zit heel erg ook in Vluchtenregenwulpen. En die relatie met de natuur, dat zijn zeker wel de neoromantische elementen. Nou, we hebben niet alles kunnen doen. Ik wou nog even eigenlijk die twee boeken tussen elkaar vergelijken. Maar misschien stuur ik jullie nog de vergelijkende vragen via e-mail. Of zet ik het op Moodle, zodat jullie nog een beetje conclusies kunnen trekken uit de vergelijking tussen die twee boeken. Zodat jullie een beetje afgerond verhaal hebben nu. Maar heel erg bedankt voor de samenwerking. Ik denk dat wij het volgende keer ook op deze manier gaan doen. Ik heb het nog niet nu bedacht, maar ik stuur zeker nog een e-mail als ik wil dat jullie weer iets voorbereiden voor volgende keer. Dus ik denk dat het wel goed heeft gewerkt, deze manier, met de citaten die jullie hebben voorbereid. Dus bedankt allemaal voor de samenwerking en bedankt voor de goede discussie. Tot volgende week. En jullie kunnen van mij waarschijnlijk een e-mail verwachten. Ja? Oké, tot volgende week. Doei.
Tot volgende week.